wij samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, we zoeken uw aangezicht in dit morgenuur. Buiten spreekt alles van leven. Zo pas hebben we ook nog het paasfeest mogen vieren en het evangelie van de opstanding van de Heere Jezus mogen horen. En daar spreekt ook alles van leven. En wij zijn samengekomen in verband met de dood. De dood die tot alle mensen doorgegaan is en die niemand overslaat. En vandaag komt hij tot de een en morgen komt hij tot de ander en ook een keer komt hij tot ons. En als we er zo mee geconfronteerd worden, Heere, zo dichtbij in onze eigen familiekring, als het een vrouw is die gij aan onze zijde gegeven had, of een moeder die er voor ons besef altijd geweest is, of een dochter, of een zuster, of in welke andere relatie we er dan ook mee verbonden waren, als het zo dichtbij komt, Heere, dan is de dood echt een werkelijkheid. Dan kunnen we er ook niet meer omheen. En als we dan geroepen worden om het stoffelijk omhulsel weg te brengen naar het kerkhof, en als we straks staan zullen bij het open graf, en als we het daarachter moeten laten, het lichaam, dan is het een bittere werkelijkheid. Dan doet het pijn, en dan geeft het verdriet. Heere, in die situatie zijn we hier bij elkaar. Als mensen met verdriet, als mensen die het moeten realiseren, die het moeten ervaren, dat de dood inderdaad komt. O, wij bidden van u dat gij met het licht van uw genade in ons leven schijnen wilt. En dat u het aan ons bewijzen wilt, ook op deze dag, dat gij God zijt. En dat uw woord een kracht is tot zaligheid en een bron van troost. En dat vanuit uw woord ons ook in de omstandigheden van vandaag dingen worden aangereikt, waardoor we toch verder kunnen als u dat wat u uit uw woord aanreikt ook wilt toepassen aan onze harten. Heere, als wij in dit ogenblik willen luisteren naar uw goddelijk woord, dan bidden wij om de leiding van uw geest, om de verlichting van ons verstand. Dan bidden wij om de werking van uw genade. En dan vragen we u, ootmoedig Heere, dat u de overdenking van uw woord op dit moment gebruiken wilt om ons te onderwijzen in de dingen die eeuwige waarde hebben, zodat wij vanuit uw woord, ook al staan we vandaag voor de majesteit van de dood, toch iets mogen aanschouwen en kon het zijn ondervinden van dat leven dat uit u is. Dat leven dat over de dood heen blijft. Dat door niets aangetast kan worden. Dat leven waaraan u al uw volk en kinderen deel geeft. Dat leven dat Christus aan het licht heeft gebracht. Heere, schenk het ons. Om Jezus wil. Amen. Ik lees u de 90ste psalm en het eerste vers van de 91ste. Psalm 90 en het eerste vers van 91. Een gebed van Mozes, de man Gods. Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. Eer de bergen geboren waren en gij de aarde en de wereld voortgebracht had, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling en zegt, keert weder gij mensenkinderen, Want 1000 jaren zijn in uw ogen als de dag van gisteren, als hij voorbij gegaan is en als een nachtwaak. Gij overstroomt hen, ze zijn gelijk een slaap. In de morgenstond zijn ze gelijk het gras dat verandert, in de morgenstond bloeit het en het verandert. Des avonds wordt het afgesneden en het verdort. Want wij vergaan door uw toorn en door uw grimmigheid worden wij verschrikt. Gij stelt onze ongerechtigheden voor u, onze heimelijke zonden in het licht van uw aanschijn. Want al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wij brengen onze jaren door als een gedachte. Aangaande de dagen onze jaren daarin zijn 70 jaren... of zo wij zeer sterk zijn 80 jaren, en het uitnemendste van die is moeite en verdriet, want het wordt snellijk afgesneden en wij vliegen daarheen. Wie kent de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid, nadat gij te vrezen zijt? Leer ons alzo onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen. Keer weder, Heere, tot hoe lange, en het berouwen u over uw knechten. Verzadig ons in de morgenstond met uw goede tierenheid, zo zullen wij juichen en verblijd zijn in al onze dagen. Verblijd ons naar de dagen in de welke gij ons gedrukt hebt, naar de jaren in de welke wij het kwaad gezien hebben. Laat uw werk aan uw knechten gezien worden, en uw heerlijkheid over hun kinderen. En de lieflijkheid des Heeren onze Gods zij over ons. En bevestig gij het werk onze handen over ons. Ja, het werk onze handen, bevestig dat. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Tot zover de lezing van Gods woord. Ik wil met u een ogenblik mediteren over het eerste vers van de 91ste psalm. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. U merkt het wel bij het lezen van deze 90ste psalm, die als het ware overloopt in de 91ste psalm, dat wij te doen hebben met één geheel. De 91ste psalm heeft geen opschrift. En dat hoeft ook niet, want het opschrift van de 90ste psalm hoort ook bij de 91ste. Mozes, de man Gods, heeft beide psalmen gedicht. En de 91ste en vooral ook dat eerste gedeelte van de 91ste psalm moet dan ook verstaan worden in het licht van de 90ste. Er wordt gesproken over een schuilplaats, maar waarom heeft de mens een schuilplaats nodig? Wat is er dan in zijn leven aan de hand waardoor hij een schuilplaats niet missen kan? Wel, wat er in zijn leven aan de hand is en wat de werkelijkheden van ons leven zijn, wordt in de 90ste psalm gezegd. En daar worden ontzaglijke dingen in genoemd. We zijn gewend aan die 90ste psalm, vooral ook in verband met rouwdiensten, met begrafenissen. Dan wordt er nogal eens een keer uit deze psalm gelezen. En met in bijvoorbeeld het einde van het jaar, wij vliegen daarheen, en dat soort uitdrukkingen uit deze psalm komen dan als het vanzelf in onze gedachten. Maar deze psalm die onder ons zo bekend is, is een psalm waarin ontzaglijke werkelijkheden worden gezegd. Vreselijke dingen. Er wordt gesproken over de dood. En over de onontkoombaarheid van de dood. Wordt gezegd dat de mens gelijk het gras is, dat in de morgenstond bloeit en dat 's avonds afgesneden wordt en dat verdort. En zo vergaat ons leven. Het mag 70 jaar duren, of zou we zeer sterk zijn, 80 jaar, maar het gaat voorbij. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. En is dat geen verschrikkelijke zaak, dat de dood gekomen is en tot alle mensen doorgegaan is. En dat een van de psalmen moet zeggen, wie leeft er die de slaap des doods niet eens zal slapen? Die gedachte kunnen we verdringen en we kunnen proberen eraan te ontkomen, maar het is toch de werkelijkheid. En vandaag bent u er als familie met belangstellenden weer ten nauwste bij betrokken. U hebt dat meegemaakt als naaste familie rondom het ziekbed dat het sterfbed ging worden van uw vrouw, van jullie moeder, van uw dochter, van uw zuster. U hebt het meegemaakt dat er niks meer aan te doen was. En dat is dan zo als de dood komt. En als de God die leven en dood bepaalt, beschikt heeft dat het op dat moment gebeuren zou, dan kan geen dokter, dan kan geen medische staf, dan kan niemand er meer iets aan veranderen. En dan moeten we elkaar afstaan. Dan blijft de plaats die ze ingenomen had leeg. En die wordt ook niet weer vervuld. En dan moet je met de herinneringen verder leven. En met het verdriet. En met misschien ook wel de beschuldigingen van binnen. Dat we het anders hadden moeten doen. Maar dat is dan ook te laat. En zo moeten we verder. Maar met de werkelijkheid van de onverbiddelijke dood. En dat is een verschrikkelijke zaak. De Bijbel loopt daar niet omheen. Het woord van God verheimelijkt dat niet. Gij doet de mens wederkeren tot verbrijzeling. En gij zegt, keert weder, gij mensenkinderen, want God heeft het gezegd. Stof zijt gij. En tot stof zult ge wederkeren. En toch is dat nog niet de enige werkelijkheid waar de 90ste psalm van spreekt. De dood en de rouw die daar het gevolg van is. Het verdriet voor de achterblijvenden. En de inleving van eenzaamheid enzovoort. Dat is niet de enige. Het is zelfs niet de ergste werkelijkheid waar psalm 90 van spreekt. Er is iets dat nog veel erger is. Wij vergaan door uw toorn. En al onze dagen gaan heen door uw verbolgenheid. Wie kent, zo staat het, de sterkte van uw toorn en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt. Want het hangt toch met elkaar samen dat de mens sterven moet en dat die zondaar is. Als dat laatste het geval niet was, dan was de dood er ook niet geweest. Dat is de verschrikkelijke werkelijkheid van ons leven, dat we gezondigd hebben. En de ziel die zondigt, die zal sterven. De bezoldiging van de zonde is de dood. En vanwege onze zonde is God toornig. Dat is ook een werkelijkheid die in de 90ste psalm genoemd wordt. En daar kunnen we ook omheen proberen te komen. Kunnen we ook proberen weg te dringen. De gedachte aan de toorn en aan de verbolgenheid en aan de gramschap van de Heer. Maar de Bijbel blijft erover spreken. En het zal toch de werkelijkheid blijven. God vertoornt zich schrikkelijk. Beide over onze aangeboren en onze werkelijke zonde. En het is goed dat we elkaar daaraan herinneren. En dat we dat ook doen in verband met een sterfgeval. Maakt dat het dan nog niet erger? Misschien wel. Maar de werkelijkheid is zo. Dat we vandaag naar het kerkhof moeten. Ook na Pasen. Dat is omdat nog altijd de zonde regeert. En omdat nog altijd de toorn van God zijn heilige reactie op onze zonde is. Als Mozes, de man Gods, deze dingen beschrijft, ach, dan moeten we er inderdaad maar eens op letten. Dan doet hij als de geïnspireerde schrijver van deze psalmen ons het woord van God horen. We zullen deze dingen moeten weten. En we zullen ermee moeten rekenen. En we zullen het moeten invoelen en inleven dat daarom, vanwege die zonde en die ongerechtigheden en vanwege Gods reactie daarop, zijn gramschap, ons leven, getypeerd wordt met de woorden van deze psalm. Het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Begrijpt u nu waarom Mozes, als hij de omslag maakt naar de 91ste psalm, en ik denk niet dat Mozes die scheiding gemaakt heeft, dat hij die twee psalmen gemaakt heeft, maar dat ze voor hem één waren. Maar begrijpt u nu waarom Mozes gaat spreken over een schuilplaats? En begrijpt u waarom wij een schuilplaats nodig hebben in deze verschrikkelijke werkelijkheid? Dat men sterven moet, dat hij de rouw die daardoor komt moet gaan verwerken, dat hij zondaar is, dat de toorn Gods op hem ligt. Dat zijn de oorzaken waarom een mens een schuilplaats nodig heeft. En waar vind je nou een schuilplaats? Waar is de mogelijkheid om geborgen te zijn als de dood? Waar kun je nu terecht? Wat kan de wereld, wat kunnen wij elkaar nu bieden als het gaat om een schuilplaats, om een veilig toevluchtsoord als voor ons de dood komt? En als in ons leven de rouw verwerkt moet worden. Dan zoek je tevergeefs. Als je bij jezelf zoekt, dan vind je het niet. Als je bij elkaar zoekt, dan vind je het niet. Dan kan een man zijn vrouw en een vrouw haar man niet helpen. Dan kunnen kinderen hun ouders en dan kunnen ouders hun kinderen niet helpen. Dan sta je om het ziekbed, om het sterfbed heen. Maar degene die sterven moet, die moet losgelaten worden. En je gaat alleen. En bij elkaar vind je geen steun meer. Bij elkaar vind je geen schuilplaats. En als je rouw moet verwerken en het gemis moet doorleven, dan kun je elkaar wel wat proberen te geven. En dan zal ik niet zeggen dat een beetje een bemoedigend woord en een beetje steun niets betekent. Maar als het erop aankomt, kun je elkaar ook weer zo verschrikkelijk weinig geven. En de lege plaats vervullen, dat kan een ander niet. En waar moet je terecht? Als de werkelijkheid van je zonde op je afkomt. Waar moet je naartoe? Als dat een werkelijkheid gaat worden, die God door zijn Heilige Geest op je hart bindt, dat de Heere toornt tegen onze zonde. Wat kunnen we dan uit onszelf naar boven halen, wat ons als een schuilplaats, als een bedekking zou kunnen dienen? Wat kunnen we dan elkaar geven? Dan staat iedereen met lege handen. Dan kan niemand iets voor een ander doen. Als je in die nood en in die werkelijkheid een schuilplaats nodig hebt, dan zoek je tevergeefs, waar je ook in deze wereld zoekt. Is er dan een schuilplaats? En dan niet zonder reden mag Mozes spreken over de schuilplaats van de Allerhoog. Wat is dat dan? Wie is dat dan, laat ik het zo maar zeggen. Wie is die schuilplaats van de Allerhoogste? En dan denk ik aan een woord, er zouden er meer te noemen zijn, maar laat ik het bijeen houden. Daar denk ik aan een woord van de profeet Jesaja. Ziet, een koning zal regeren in gerechtigheid en de vorsten zullen heersen naar het recht. En die man zal zijn als een verberging tegen de wind. En een schuilplaats tegen de vloed. Een waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zware rotssteen in een dorstig land. Wie is dat dan? Die schuilplaats tegen de vloed. Dat is niemand minder dan de Heere Jezus Christus. En hij heeft zo voor alle die bij hem schuilen en die op hem hopen, de mogelijkheid geopend van veiligheid, van bescherming. Als dan de vloedgolven van de dood op ons aanrollen en we zijn in hem geborgen, dan zijn we ook in het uur van sterven bij. En als de vloedgolven van de rouw en van het verdriet onze over onze ziel spoelen en ons dreigen te overspoelen, dan zegt hij: wend u tot mij, stort voor mij uit uw ganse hart. En dan is hij gewillig en bereid om voor rouwdragenden, om voor bedroefden, om voor mensen met smart een schuilplaats te zijn, waar ze terecht kunnen, waar ze bescherming, waar ze steun, waar ze veiligheid mogen zoeken. En als de vloedgolven, en dat gebeurt soms in het leven van ontdekte zondaren, als de vloedgolven van onze zonde en ongerechtigheid over ons heen gaan, zodat wij het voor Gods aangezicht uitroepen: wee mij dat ik zo gezondigd heb, waar moeten we dan heen? Waar, hoe zullen we verlossing van onze ongerechtigheden vinden? Dan is er weer die schuilplaats tegen de vloed, de Heere Jezus Christus, die het tot armen en ellendigen, die zich met hun zonden en ellende tot de Heere begeven willen, zegt: wend u tot mij, ik ben een schuilplaats, ook tegen de vloed van de ongerechtigheden die over uw leven gaan. En als we geconfronteerd worden met die vloed van de toorn en van de gramschap Gods, er is in ons leven niets erger dan dat te weten, te ondervinden, dat de Heere toornig is en dat wij hem tot toorn verwekt hebben door onze zonde. En dat wij die zonde niet ongedaan kunnen maken en niet weg kunnen nemen. En als wij zo door die wetenschap geplaagd worden, gefolterd worden, gepijnigd worden: God is toornig en ik heb het verdiend ook, ik heb het ernaar gemaakt ook, maar waar dan heen? Hoe en waar zullen we ervan verlost worden? Hoe zal die toorn Gods worden afgekeerd? Hoe zal die gramschap van de Heere worden geblust? De hitte van zijn gramschap. Dan is er maar weer dat ene antwoord in de Bijbel: hij zal zijn een schuilplaats tegen de vloed. Dan is het de Heere Jezus Christus. En we hebben het kort geleden met elkaar mogen overdenken hoe hij dat allemaal mogelijk heeft gemaakt. Hoe hij tot een schuilplaats geworden is. Juist door zelf onder de toorn Gods te moeten buigen. De gramschap Gods in zijn volle gewicht te moeten ervaren in die bange uren, toen hij aan het kruis van Golgotha in de duisternis hing. Toen was er voor hem geen schuilplaats. Toen kon hij nergens terug. Toen kon hij ook bij het hart van zijn vader niet meer terug. Toen moest hij klagen in de benauwdheid van zijn ziel: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Voor hem geen schuilplaats tegen de vloed van de hem toegerekende zonde en van de toorn Gods vanwege die zonde. Voor hem geen schuilplaats in het uur van sterven. En in die verschrikkelijke lijdensweg, in die bange duisternis, in die verschrikkingen die over zijn ziel heen gegaan zijn, heeft hij het verworven. Dat nu van hem gezegd kan worden: die man zal zijn tot een schuilplaats tegen de vloed. Heeft hij het verworven dat van hem gezegd kan worden: de schuilplaats van de Allerhoogste. En bij hem moeten we dan ook zijn, met onze rouw, met ons verdriet, met de pijn, met de zonde en met de toorn Gods over de zonde. Die weg mag het woord van God u in de verkondiging vanmorgen wijzen, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. En dat geldt nu van een ieder die dat in waarheid doen mag. Van een ieder. Er worden hier geen beperkingen aangebracht. Er wordt niet gezegd, sommigen die in de schuilplaats van de Allerhoogste zijn gezeten, mogen vernachten in de schaduw van de Almachtige. Nee, het geldt voor een ieder die daarheen mag gaan. Voor een ieder die op die God zijn vertrouwen mag stellen. Dan is de Heere vandaag ook gewillig. Hij heeft veel genomen. Hij heeft geslagen. Hij heeft verdriet gedaan, maar zijn handen helen ook. Zijn handen beschermen ook. Hij neemt, maar hij geeft ook. Hij bedroeft de mensenkinderen niet van harte, staat er, maar hij bedroeft ze wel. Aan de andere kant, het is diezelfde God die troost. Die troost schenkt. Die balsem wil gieten in de geslagen wonden. Het is die God die ons aan onze zonden herinnert, door zijn eigen woorden, door het werk van zijn geest. Maar het is diezelfde God die ons wijst tot die schuilplaats tegen de vloed. Het is die God die torent vanwege de zonde, maar het is diezelfde God die zegt, en die het de dichter laat zeggen, de schuld uw volks hebt ge uit uw boek gedaan, de hitte van uw gramschap is geblust voor allen die in Christus zijn. Oh, wat een begeerlijke zaak is het om in de schuilplaats van de Allerhoogste te zitten. En dan is het ook niet zonder reden dat Mozes die twee namen aan de Heere geeft. De Allerhoogste en de Almachtige. Ik zei zo pas al, we kunnen niets beginnen als de dood komt. Dan sta je eens machteloos. En dan moet je dat ook ondervinden. Al zou je alles willen doen. Al zou je alles willen geven. Maar als de dood komt, dan sta je zo machteloos. Die dood is almachtig. Nee. God is almachtig. En tegenover het geweldige gewicht van je zonde en je ongerechtigheden, wat kun je ertegen beginnen? En die toorn Gods, denk nog even aan Golgotha, hoe verschrikkelijk, hoe ontzaggelijk die toorn Gods is. Juist daar in de duisternis voor Christus aan het kruis, daar staat een mens machteloos. Maar die schuilplaats Christus is de Almachtige. Christus. Hij is in staat om de dood te overwinnen. Heeft hij het niet bewezen op de paasmorgen? Die in de schuilplaats van die Allerhoogste is gezeten. Wie schuilen mag bij die levenspost. Die krijgt ook over de dood heen perspectief. Die krijgt ook verwachting. Zelfs als hij op zijn sterfbed ligt, of als hij zijn geliefde doden die in de Heere ontslapen zijn, moet gaan begraven. Want de levende is machtiger dan de dood. En als de zonde en de ongerechtigheden en de toorn Gods daarvan onze ziel benauwen, dan is er bij deze schuilplaats nog uitkomst. Want hij weet ook raad met die last, met die berg van zonde en met die verschrikkelijke toorn van God. Hij is machtig om die ook weg te nemen en geheel af te wenden. En dan kortom, wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die is altijd veilig. Die zal ook vernachten in de schaduw van de Almachtige. Wie daar bij dag naartoe mocht gaan, tijdens de dag der zaligheid, de welaangename tijd, wie daar in de tijd van voorbereiding heen mocht vluchten, om daar te schuilen met al de noden en de ellenden van zijn leven, die is ook veilig als het nacht wordt, als hij sterven gaat. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods, ik zou niet vrezen, want gij zijt met mij, zegt dan een dichter. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Niet alleen in het leven zijn degenen die op de Heere vertrouwen veilig, maar ook in het sterven. Wel, uit het woord van God, verscherpt door de situatie waarin we elkaar vanmorgen ontmoeten, komt de vraag naar ons toe: weet u van die schuilplaats af? Weet u ervan af? Weet u dat u hem nodig hebt? Weet u waarom u hem nodig hebt? Weet u van het vluchten erheen? Weet u van het aankloppen bij die schuilplaats? Weet u van het opengaan van de deur van de schuilplaats? Weet u van de veiligheid die daar genoten wordt? Van de hulp die daar geboden wordt? Van de troost die daar ontvangen wordt? Van de rust die daar geschonken wordt? Met minder kan het niet. Nogmaals, waar dan? Waar dan? Waar moeten we het dan zoeken? Stel u dat nog eens een ogenblik voor. Eens komt uw laatste uur. Eens zullen wij dit leven uit moeten. Eens zullen wij rekenschap moeten geven. Kan dat? Kunnen we voor God verschijnen? Mijn ziele, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Voelt u? Een schuilplaats hebben we nodig. Een borg, een middelaar. Met minder kan het niet. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon niet heeft, heeft het leven. En nu is het nog de dag der zaligheid. Nu zijn wij nog niet aan het vernachten toe. We zitten hier als levende mens. En zullen we vernachten in de schaduw van de Almachtige, dan moeten wij bij dag, bij de schuilplaats, bij Christus leren aankloppen. Heere, doe ons open. Want buiten u is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Haast u dan. Haast u dan om uw levens wil. De Heere nodigt nog. Hij is nog gewillig ook om het te geven. En een ieder die het van hem verwacht en bij hem zoekt. Hij is een hulp in benauwdheid. En hij kent degenen die de zijnen zijn. Zoek dan het leven bij hem die de levende is, en de veiligheid bij hem die de zaligmaker van zondaren is. Amen. Heren, we buigen ons nogmaals voor u neer. U bent die God die neemt, die ontneemt, die plaatsen leeg maakt. Maar dat is niet alles wat van u gezegd kan worden. O Heere, wat een wonder dat er van u ook andere dingen in de schrift staan. Niet alleen over uw toorn gaat het, maar ook over uw genade. Niet alleen over de dood, maar ook over het leven. Niet alleen over verdriet, maar ook over troost. Niet alleen over ons, zondaren, maar ook over Christus, de zondeloze. De Heilige. O, wij bidden u dat gij gedenken wilt, het hart dat schreiend tot u vlucht. Dat u sterken wilt de weg, de gang die we straks gaan maken. dat u helpen wilt bij het dragen van het verdriet. Dat u ondersteunen wilt, Heere, ook als we moeilijk werk moeten verrichten. Dat u genade geven wilt, ook als wij zonder een geliefde verder moeten. Dat u de Heere Jezus aan onze ziel wil openbaren. Ach Heere, wij bidden u voor hem die zijn vrouw kwijt is, voor die kinderen die hun moeder kwijt zijn. Geeft u ze de kracht om verder te gaan. Heere, geeft u ze uw hulp en uw geleide, maar bovenal ook uw genade. Laat er van dit sterven voor hen niet alleen een roepstem uitgaan, maar laat het verlies hen ook nog tot winst mogen zijn. We bidden u voor haar die haar dochter moest afstaan. Het gebeurt wel eens meer, maar vaker is het dat kinderen hun ouders moeten wegbrengen. Soms gebeurt het dat ook een moeder een kind, zelfs al een kind dat ook niet zo jong meer was, moet wegbrengen. Heere, helpt u ook haar bij het dragen van dit kruis. Wees met hen die een zuster, een schoonzuster, moeten afstaan. Heere, ieder beleeft het op zijn eigen manier, maar mogen zij die smart en droefheid hebben elkaar, ook al kunnen we elkaar definitief niets geven, toch tot steun zijn en meeleven met elkaar betonen. Maar geef dat ze en persoonlijk, maar ook gezamenlijk, maar veel naar die schuilplaats mogen gaan. Om het daar te zoeken waar het te vinden is. Heere, wij bidden u, geef ons allen de kracht van uw woord te ervaren. We danken u ervoor dat u lange jaren deze vrouw en moeder hebt willen sparen en aan haar gezin hebt willen geven. Nu zijn er nog de herinneringen. Heere, geef dat die herinneringen gekoesterd mogen worden. Want dat is inderdaad zo waardevol om terug te mogen zien op het goede dat u daarin gegeven hebt. En om zo de gedachtenis nog te eren. En als er wellicht, en waar zou het niet zijn, zelfbeschuldigingen komen gaan. Omdat we het ook in onze verhouding met degene die heen gegaan is, niet altijd gedaan hebben zoals het moest gebeuren. Laten we dan met die zelfbeschuldigingen niet in onszelf eindigen, maar er ook mee bij u komen, Heere. Want dan is er bij u ook hulp en vergeving. Geef uw genade, geef uw geest en doe het ons ondervinden dat, toch ook op een dag als deze, een dag van begrafenis, uw genade ons met uw troost kan verkwikken. Heere, zo leggen wij de dingen voor u neer. Zo leggen wij ook haar die heen gegaan is voor u neer. U bent dat wil zeggen ook alwetend, almachtig. U bent de God die ook haar hart gekend heeft, die haar leven gezien heeft. U bent die God, Heere, die rechtvaardig oordeelt. Wat zullen wij zeggen? Wat zullen wij zeggen, Heere? O, wij bidden van u, geef dat we de rust in mogen vinden, dat gij God zijt. En dat u degenen kent die de uwen zijn. En dat u allen die dat in hun leven hebben mogen leren beoefenen, in de schuilplaats van de Allerhoogste zitten. Een ieder die die schuilplaats nodig kreeg, dat u ze geen van allen vergeten zult en over het hoofd zult zien. Heere, zo leggen wij haar in uw handen. En wij bevelen onszelf aan uw trouwe zorgen aan. Wees ons genadig, Heere, wees ons genadig. Om Jezus wil. Amen.
geachte familie en meelevenden, de tijd is thans aangebroken dat we uw geliefde overleden aan de schoot van de aarde gaan toevertrouwen. Mag ik u dan verzoeken u in gereedheid te brengen voor het vertrek naar de begraafplaats.
Geachte familie en meelevenden, daar het de Heere behaagd heeft, Jacomina van Kempen, geboren Kievit, de leeftijd van 64 jaar uit dit aardse leven weg te nemen, zo zijn we er allen getuigen van dat we haar lichaam aan de schoot van de aarde hebben toebetrouwd. Het ligt in het voornemen van dominee Den Butter om bij dit geopende graf nog een enkel woord te spreken waar we hem graag gelegenheid voor geven. Mochten er onder u midden zijn die hier ook nog een woord wensen te zeggen, die kunnen hier vooraf gelegenheid voor krijgen.
We hebben in de rouwdienst gehoord dat de Heere Jezus de enige is bij wie wij terecht kunnen. Ook met het verdriet en met de rouw en met de werkelijkheid van de dood. Het is niet alleen in de 90ste en de 91ste psalm dat ons deze dingen verkondigd worden, maar we vinden dat ook in het Nieuwe Testament. Ik lees u een paar versen uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 11. Jezus dan, als hij haar zag wenen, en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf en zeide: waar hebt gij hem gelegd? Ze zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. Toen de Heere Jezus op het kerkhof kwam, in de buurt van het graf waar zijn vriend Lazarus begraven lag, toen heeft hij geweend. En dat bewijst niet alleen maar dat de Heere Jezus waarachtig mens is, maar dat bewijst vooral ook dat hij een barmhartige en een medelijdende hoge priester is. En dat hij deel wil nemen in het lijden en in het verdriet dat ons deel geworden is. En vooral, juist omdat hij weende bij het graf van Lazarus, vooral wil hij barmhartigheid betonen aan hen die verdriet hebben over de komst van de dood in het leven van een geliefde. Bij hem moeten wij schuilen. Hij is ook de enige die er wat aan kan doen, aan dat bedroefde hart van ons. Hij is ook de enige die er wat aan kan doen, aan de gesloten grafkuil. Nu is dit graf nog open, maar het blijft niet open. Het wordt gesloten. En wie zal het dan weer openen? En wie zal dan dat dode lichaam tot nieuw leven verwekken? Wie zal over de graven opstaan? Wie zal ze uit het stof des doods tevoorschijn roepen? Doden zullen horen de stem van de Zoon van God, zo heeft hij zelf gezegd. Hij zal bij zijn wederkomst de graven openen. En hij zal de lichamen van de zijnen in onverderfelijkheid opwekken. En zo is hij de enige die ook macht over de dood heeft. En die de dood overwinnen kan, de wenende heiland. Het is niet bij wenen gebleven, maar hij heeft ook de overwinning behaald. En hij kan voor al de zijnen zeggen: ik leef en gij zult leven. Zal dat ons deel zijn, wij die nog in het land der levenden zijn? Zal het ons deel zijn dat wij in onverderfelijkheid zullen worden opgewekt? Zal het ons deel zijn dat wij straks in de toekomst van de Zoon des Mensen met hem leven zullen? Dan zullen wij hier in dit leven de overgang uit de geestelijke dood moeten kennen. In het nieuwe leven door de waarachtige wedergeboorte. Dat wonder werkt de Heere ook. Dat is bij hem een van de heerlijke mogelijkheden. Dat zondaren, schuldig en verloren in hun nood, toch, ja toch, door hem kunnen worden aangenomen. Hij heeft de prijs betaald. Hij heeft alles gedaan wat gedaan moest worden. En zijn geest is de geest die levend maakt. Mag ik u vanaf deze plaats, bij dit open graf, oproepen om het bij de God en zaligmaker, de Heere Jezus Christus, te zoeken. En mag ik u hem aanwijzen als de enige die raad weet op onze nood, die uitkomst geeft bij het naderen van de dood en die voor zijn volk een schuilplaats is tegen de vloed? Zoek het bij hem. Aan dit open graf willen wij belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Dan geven we u graag het woord aan de schoonzoon van de overledene, die deze droeve plechtigheid met een woord van dank wenst af te sluiten.
De eerste plaats wilde ik hartelijk bedanken dominee Den Butter. Hij is gisteravond uit Engeland teruggekomen en was bereid voor ons deze droeve plechtigheid te leiden. U weet ook zelf wat het is om een vrouw te moeten verliezen. En we danken u daarom dat u daarin met ons mee wilde voelen. En de Heere ondersteunen u van omhoog. Ik wil ook hartelijk danken voor aan Wageningen. U hebt de plechtigheid keurig geleid. Het is altijd een hele organisatie. Maar het is alles goed gegaan. Ook wilde ik danken het medisch personeel van het Van Wil Bethesda ziekenhuis. Ik weet niet of er nog van aanwezig zijn. Ze hebben ons als familie goed bijgestaan in die laatste ogenblikken. Ik wilde ook u allen danken die hier gekomen bent. De belangstelling was groot gisterenavond en vandaag. We hadden dat eerlijk gezegd niet zozeer verwacht. De Heere zij u nabij.
We zijn dan hiermee gekomen aan het einde van deze plechtigheid. We mogen u allen verzoeken met ons deze begraafplaats in alle orde te verlaten. Als te willen volgen, zover als u er behoefte aan hebt, naar de Lucaskapel, alwaar allereerst de heer Van Rooyen deze begrafenisplechtigheid hoopt af te sluiten met schriftlezing en gebed.
Deze van Matthäus 25, vers 1 tot en met 13. Als dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit den bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijzen en 5 waren dwazen. Die dwaas waren haar lampen nemende, namen geen olie met zich. Maar de wijzen namen olie in haar vaten met haar lampen. Als nu de bruidegom vertoefde, werden ze allen sluimerig en vielen in slaap. En te middernacht geschiedde een geroep. Zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. Toen stonden al die maagden op en bereidden haar lampen. En de dwazen zeiden tot de wijze, geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Doch de wijzen antwoorden, zeggende, geen zins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij. Maar gaat liever tot de verkopers en koopt voor uzelven. Als zij nu heen ging om te kopen, kwam de bruidegom. En die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft en de deur werd gesloten. Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende, Heere, Heere, doe ons open. En hij antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, ik ken u niet. Zo waak dan, want gij weet den dag niet nog de uren, in de welke de Zoon des mensen komen zal. Het is voor ons alle onverwachts gekomen dat Ma is gestorven. Dat hadden we al niet kunnen denken, ook niet kunnen zien aankomen. Afgelopen vrijdagavond hoorden we dat ze een hersenbloeding had gehad. En de nacht van maandag op dinsdag werden we opgeroepen naar het ziekenhuis te komen waar we haar nog de laatste adem hebben zien uitblazen. Wat er dan door een mens heen gaat, is niet te beschrijven, dat moet beleefd worden. Ik zat er gisteravond nog zo over te denken toen deze woorden mij voorkwamen in Matthäus 25, vers 13. Zo waak dan, want gij weet den dag niet, nog de uren, in de welke de Zoon des mensen komen zal. De Heere zegt dat ten eerste betreffende zijn wederkomst, de wolken des hemels om te oordelen de levenden en de doden. Maar zoals een mens voorbereid moet zijn op die wederkomst, zo moet een mens ook voorbereid zijn om te sterven. En zo onverwachts als eenmaal de wederkomst des Heren zijn zal, zo onverwachts komt ook de dood. En dat is in het leven van onze moeder en schoonmoeder en dochter en zuster ook geweest, onverwacht. Geliefde, wie van ons zal de eerste zijn? Want één ding, deze maagden, vijf wijzen en vijf dwazen, ze wachten al op de bruidegom, die maar niet kwam, hij vertoefde te komen. En hoe leeft een mens dan? Van ach, het zal zo nog wel doorgaan. Hij zal nog wel niet komen, het zal nog wel wat uitblijven. En zo leeft de mens van de ene dag in de andere. Het zal wel zo doorgaan. Totdat. Let wel, het geldt voor die vijf wijzen en die vijf dwaze maagden. Dat ze dachten, het zal wel zo doorgaan. De komst van de bruidegom was voor beide groepen, voor de wijzen en dwaze maagden, onverwachts. Daar was geen verschil in. We leven van de ene dag op de andere dag, alsof er geen dood en eeuwigheid is. Totdat op het onverwachts we opgeroepen worden om verantwoording af te leggen voor de rechter van hemel en van aarde. En dan komt het erop aan, geliefde, of er olie in de lampen mag zijn. Of in de tijd hebben leren sterven eer het sterven wordt. Leef toch niet verder, liefde toehoorders. Alsof morgen wel zo zal zijn als vandaag en overmorgen zoals morgen. Maar wend u tot hem toe en wordt behouden. Want alleen hij zal bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. We moeten wel in de tijd kennis gehad hebben aan die borg en zaligmaker die de dood heeft overwonnen en de onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Maar dat kan nog. Want wij zoals we hier samen zijn mogen alle nog de adem in de neusgaten hebben. U bent, zoals u hier ziet, nog het levende bewijs daarvan dat de Heere geen lust heeft in uw dood, maar daarin dat u zich bekeren en leeft. Geliefde,
Christus heeft de dood overwonnen. Hij heeft onverderfelijkheid aan het licht gebracht. Deze bruidegom wordt u nu nog voorgesteld. In hem kunt u nog verborgen worden. Ook als de vragen vele zijn, ook in onze familie. Die vragen vermenigvuldigen zich en ik denk, morgen en daarna wordt het alleen maar heviger. Dat zal niet verminderen. Want allerlei dingen uit het verleden komen terug. Het zal misschien alleen maar erger worden. Maar waar gaan we dan heen met vragen van schuld? Met vragen van had ik dit en had ik dat? Mensen kunnen elkaar niet helpen. Dan zijn mensen moeilijk en onmogelijke vertroosters. Maar dan hoop ik, geliefde familie, dat je bij de Heere maar uitkomst mag zoeken. En misschien zijn er hier die zeggen van ja, ik ben bang dat ik ook zo'n dwaze ben. Zoals de dwaze maagden waar hierover gesproken wordt. Ik heb ook geen doorzicht. Ik heb geen doorzicht betreffende het heil in Christus. Ik heb geen doorzicht wat betreffende het leed dat ons nu is gebeurd. Dan kan ik alleen maar dit zeggen. De apostel Jacobus zegt, indien iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft, en dan komt er nog een woord achter, en niet verwijt, dan zal hem gegeven worden. Ik hoop dat we daarbij mogen zoeken. Ik hoop dat we die vertroosting van boven mogen kennen, of mogen leren kennen. Ik hoop ook dat we toch zelf voor en toe bereid mogen worden op de eeuwigheid. Dat we mogen kennen dat Christus gestorven is aan het kruis, maar ook is opgewekt. We zullen nu eindigen met gebed. Heere, getrouwe, enige en drieënige God des eeds en des verbonds, en des menigvuldigen ontfermens, zo naderen we nog tot u, aan het einde van deze droeve plechtigheid. En Heere, ge hebt nog doorgeholpen tot op dit ogenblik. En we vragen u nu ook, wil voor ons in het verdere goed en nabij zijn. Dat willen we vragen voor Pa, voor Anke en voor Wilna, voor onze vrouw, voor de zusters en de broer, ja, voor de hele familie. Heere, wil gij nog vertroosten, zoals gij dat alleen kunt. Geef ook dat we allen mogen zien dat de tijd voorts opkort en dat de eeuwigheid aanstaande is. En dat we u in de tijd mogen leren kennen als de enige schuilplaats. Heere, zie ons zo, als het mag zijn, verder nog in gunsten aan. Wil nog openbaren, verklaren en wegschenken aan onze zielen die enige borg en zalig maken. Dat we zien dat alleen in hem uitkomsten zijn tegen den dood. Wil dan zo nog horen. En dat uit louter genade. Alleen om Jezus willen. Amen.